Want sommige predikingen zitten boordevol inspiratie. Maar vandaag wil ik ook wat informatie geven, wat zal leiden tot inspiratie. En uiteindelijk gaat het om die transformatie. Amen. En ik merk, er zijn best wel wat vragen. Hè? Dat hoor je dan ook in de wandelgang, want we zijn bezig met die serie Eindtijd Profetieën. En u heeft het natuurlijk allemaal meegekregen. Het nieuws staat er bol van. Afgelopen vrijdag is daar een enorme escalatie geweest. En dat vindt nog steeds plaats in Iran met Israël en de Gaza en alles wat daar omheen gebeurt. En ik hoop dat dat ons wakker doet schudden. Dat wij echt wel in tijden leven die heel bijzonder zijn. Ervaart u dat ook zo? Ervaar je dat ook in je geest? Dat als je naar het nieuws luistert en zegt, oh, wat gebeurt er allemaal? En daarom is het zo goed en belangrijk dat we met elkaar stilstaan en nadenken. Wat zegt de Bijbel over de tijd waarin we leven? Dat we dat weten. Want het is zo belangrijk dat we daarom ons ook kunnen voorbereiden op wat ons te wachten staat. Als je niet weet wat je te wachten staat, dan ben je onvoorbereid. En dan kan je een klap krijgen. En denk je, wow, die zag ik niet aankomen. Maar God wil ons voorbereiden dat wij wel bepaalde klappen aan zullen zien komen. Omdat wij weten wat er in de Bijbel staat. Ja? En ik ga geen politiek verhaal houden. Want het gaat hier niet om de politiek. Het gaat hier niet om Netanyahu en om zijn beleid, om Iran. En het gaat uiteindelijk om wat zegt de Bijbel. Wat zegt de Bijbel? Wat heeft de Bijbel ons te vertellen? En dan lezen we in de Bijbel dat juist ook in deze tijd er steeds meer landen afstand gaan nemen van Israël. Dat zegt de Bijbel. En dat er drie landen zijn, zegt de Bijbel, die in de tijd waarin we nu leven een enorme belangrijke rol gaan spelen. En welke drie landen zijn dat? Dat is Turkije, dat is Rusland en Iran. Perzië. Dat zegt de Bijbel. De Bijbel vertelt dus al van lieve mensen, dit staat ons allemaal te wachten. Dus laten we alert zijn. Laten we alert zijn. En ik weet, al het nieuws dat rondgaat, let op. Wees wijs. Wees verstandig. Geloof niet alles. Lees de Bijbel. Wat zegt de Bijbel? Dat is de bron waaruit wij willen drinken. En al het andere, laten we dat filteren door het woord van God. Amen? Alsjeblieft. En het is belangrijk dat we dus bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want door te bidden voor de vrede van Jeruzalem, bidden we dus voor de vrede voor die hele regio. Want de Bijbel vraagt ons om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Laten we dat in ieder geval blijven doen, want God is setting the stage. Hij is iets aan het uitrollen. En elke wereldleider zal zijn knieën uiteindelijk gaan buigen voor de koning der koningen en de heer der heren. Uiteindelijk gaat zijn wil geschieden hier op aarde. Waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. En nou wil ik graag ook toch nog eventjes wat teruggrijpen op in de serie. En ik wil u echt aanmoedigen om af en toe nog eens een keertje terug te gaan naar de predikingen die al zijn geweest. Want het ene bouwt op het andere. Maar omdat er toch best wel wat vragen leven, denk ik dat het goed is dat we heel kort even nog teruggrijpen. Een soort recap van wat er al is gezegd in de afgelopen weken. Om te helpen, zodat we weer een stapje verder kunnen gaan. En weer een stukje openbaring kunnen krijgen in de tijd waarin wij leven. En wat het allemaal ook inhoudt. De prediking, de titel die ik heb gegeven aan deze preek is: Wat je moet weten, voor de antichrist opstaat. Wie weet, leeft die persoon al. Zou best kunnen. We weten het niet. Maar we weten wel dat we een aantal dingen eerst echt moeten weten en moeten begrijpen voor hij opstaat. En nou is het zo. En daar wil ik even op teruggrijpen. Omdat we dat nodig hebben om straks weer een stapje verder te gaan. Om een volgende bladzijde om te slaan in het volgende hoofdstuk. Wat gebeurt er nou precies als je sterft? Is er een wachtruimte? Word je slapende gehouden? En ik heb het verteld over dat stukje van Lucas 16, Lazarus, die bij Abraham was, en dan die rijke man die aan de andere kant was van die onoverbrugbare geloof. Dat kunt u zich wellicht ook nog wel voorstellen en herinneren. En wat was het geval? Voordat Jezus stierf, was daar een bepaalde voorziening. Daar was een bepaalde plaats. En daar gingen de mensen naartoe als ze waren gestorven. Dus al die mensen in het Oude Testament die zijn gestorven, gingen naar een plek toe. En hoe noemden we die plek? Sheol. Het dodenrijk. Het rijk van de doden. Daar bevonden zij zich. Want Adam en Eva hadden gehoord van God: eet nou niet van die ene boom van kennis en goed en kwaad, want als je daarvan eet, zul je sterven. Want voor de zonneval bestond de dood nog niet. Dat was als het ware latent aanwezig, maar dat kon alleen geactiveerd worden op het moment dat er gegeten werd van die boom van kennis van goed en kwaad. En helaas, helaas, Adam en Eva zijn erin geluisterd. Ze zijn de leugen gaan geloven, wat de vijand hen influisterde, en dat bracht de dood. Dat zette de dood in werking. En dat gebeurde. Hun geest, hun ziel en hun lichaam, het proces van de dood werd in gang gezet. En op het moment dat zij stierven, gingen ze dus naar een plek waar ze als het ware geparkeerd werden. En dat was het dodenrijk waar de macht, want de dood is een macht. Het is gewoon een boze geest en die regeert over dat dodenrijk. Maar in de liefde, in Gods grootheid, heeft hij een voorziening getroffen in het dodenrijk. Dat er twee compartimenten waren, twee delen waren. De rechtvaardigingen. Die waren in het gedeelte wat we het ook wel het paradijs hebben genoemd. En de andere, die zaten in Hades, in het dodelijke gedeelte. Dus alle onrechtvaardigen bevonden zich daar. En daar was pijn, daar was tandenknars. Want die rijke man, die zei: alsjeblieft, laat Lazarus eventjes een tipje in het water even mijn tong aanraken. Want ik lijd pijn en ik heb zo'n dorst. En we zien daar dat in gang is gezet. Direct na het sterven ging ze direct naar dat dodenrijk toe. Het is dus niet zo dat zij ergens in slaap werden gehouden. Nee, ze gingen daar direct naar toe. Vervolgens was er dus een probleem. Want al die mensen die gestorven waren, bevonden zich in het rijk van de doden. En dit was niet zoals God dat had bedacht, zoals God dat had bedoeld. En heeft een voorziening ook getroffen dat Adam en Eva uit het paradijs geweerd werden. Want er stond ook nog een andere boom en dat was een boom van leven, eeuwig leven. En daar mocht niet meer van gegeten worden. Want er moest een oplossing komen. En daarom heeft ook God tegen Satan gezegd: het zaad van de vrouw zal jouw hoofd crushen. En daar moest dus een oplossing komen. En de enige manier om het opgelost te krijgen was dat er een mens zou komen. Een mens van vlees en bloed. Die de straf zou gaan dragen voor de mensheid. Want God is een rechtvaardig God. Rechtvaardig, dus op het moment dat er onrecht plaatsvindt, zegt God: ja, daar moet recht gebeuren. Daarom is God ook de rechter. Hij is een redder, hij is een rabbi, maar hij is ook een rechter. En Jezus, dus dat was zo subliem. Ook de machten van de hel konden niet bevatten wat God van plan was. Want God heeft als het ware geheim gehouden. En over de eeuwen heen kwam steeds meer aan het licht wat er zou gaan gebeuren, wat het betekende. En uiteindelijk zou er dus een babytje geboren worden. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En Jezus werd geboren vanuit een maagd. En God zelf was nu legaal kind geworden en mocht hier op aarde gewoon rondlopen, want hij is legaal hier op aarde gekomen vanwege de geboorte. Want er moest een straf gedragen worden. En Jezus had geen last van een zondige natuur, want geest van God had in Maria een babytje verwekt. En wat gebeurde er? Jezus stierf aan het kruis. Zijn lichaam, want ook Jezus als mens was geest, ziel en lichaam. Zijn lichaam bleef hier achter, maar zijn geest en zijn ziel, waar ging hij naartoe? Hij ging naar dat dodenrijk, waar al die anderen zich ook bevonden. En hij ging daar naartoe en wat zegt de Bijbel? Hij verkondigde daar de overwinning. Hij ging daar naartoe. En hij stond daar. Vanuit die overwinning. Hij zegt, dood, waar is jouw prikkel? Dood, waar is jouw prikkel? En hij heeft al die mensen die in het gedeelte waren. Die rechtvaardig waren. Die heeft hij meegenomen in een soort triomftocht naar de Vader. Waardoor dat deel van het dodenrijk nu op dit moment leeg is. Maar al die mensen, een David en Abraham en een Rut, noem ze allemaal maar op, die zijn meegenomen naar de Vader. En Jezus zei ook nog, op het moment zo'n beetje vlak voordat hij stierf, die man die naast hem hing, die vroeg, joh, denk aan mij Jezus. En wat zei Jezus toen tegen hem? Vandaag nog, heden zul jij met mij in het paradijs zijn. Met andere woorden, direct na het sterven is jouw geest en jouw ziel actief aanwezig op een andere plek in een andere dimensie. En Jezus zelf heeft de sleutels van het dodenrijk en de dood. Dit is allemaal helder. Met andere woorden, dat deel waar Lazarus was, waar Abraham zich bevond, dat deel is nu leeg. De mensen zijn in die triomftocht meegenomen. En ik vind het toch wel fijn om die tekst even met elkaar te lezen, of althans voor te lezen. Efeze 4 vers 8 kunnen we die tekst vinden. Toen Jezus opvoer naar omhoog, voerde hij gevangenen mee. Want al die gevangenen waren dus als het ware de doden die gevangen zaten in dat dodenrijk. En Jezus heeft door het volbrachte werk al die mensen mee kunnen nemen in een soort triomftocht naar de Vader. Maar het dodenrijk is nu nog steeds actief. Want alle mensen die zijn gestorven zonder het erkennen van Jezus, die dus onrechtvaardig waren, die zijn nog steeds daar in dat deel van dat dodenrijk. Dat is daar nu nog steeds. De mensen die voor Jezus kiezen, ook vandaag de dag, als jij voor Jezus hebt gekozen, ga jij direct naar God de Vader op het moment dat je sterft. Als je zonder Jezus sterft, zonder te erkennen dat hij de Zoon van God is, dat hij voor jouw zonde is gestorven, dan ga je dus nog steeds naar dat deel van dat dodenrijk, wat uiteindelijk, Openbaring 21, opgepakt wordt en wordt gegooid in de zee van vuur. Wat we de hel noemen. Dus de hel is er op dit moment eigenlijk nog niet. Er is nu een dodenrijk. De ene helft is leeg. De andere helft is gevuld met allemaal mensen die niet wilden erkennen dat Jezus Heer is. Zowel voor het Oude Testament als de mensen in het Nieuwe Testament. Oké, dit is helder. Prediker 12, vers 7 zegt: en het stof keert terug naar de aarde zoals het is geweest. Dus het stof keert terug naar de aarde. En de geest keert terug tot God die hem gevangen heeft. En nou wil ik een stapje verder gaan en zeggen: oké. Wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. Oké. Als wij sterven, ons lichaam blijft hier achter. Als een omhulsel. Dus wat gaat dan naar de Vader? Wat gaat naar God de Vader, volgens prediker? Onze geest en onze ziel. Onze geest hebben we contact mee met God. Onze ziel, de zetel van onze emotie. Onze wil en onze gedachten. En dan hebben we het lichaam. Dat omhulsel. Wat ons ook legaal toegang geeft tot dit aardse. Want zonder lichaam kun je hier niet legaal functioneren. Daarom zijn de machten van de hel, demonen en boze geesten, die zijn uit op mensen om door mensen heen hun invloed uit te oefenen. Want zij zelf kunnen niet legaal hier op aarde zijn, want zij hebben geen lichaam. Wij wel. Wij zijn hier dus legaal. En op het moment dat je dus sterft, blijft jouw lichaam hier achter, maar jouw geest en jouw ziel die gaat naar de Vader. Met andere woorden, we missen iets. Toch? Ons lichaam blijft hier achter. Dus we zijn eigenlijk incompleet. Even goed nadenken. En daarom zegt God ook in het woord dat we een verheerlijkt lichaam gaan krijgen. Met andere woorden, jij en ik, wij hebben allemaal een verheerlijkt lichaam nodig. En waarom hebben wij een verheerlijkt lichaam nodig? Allereerst, omdat ons oude lichaam hier op aarde is vergankelijk. Genesis 3 vers 19 zegt: je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben, totdat je teruggaat naar de aarde waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en je zal ook weer stof worden. Dus ons lichaam is onderhevig aan verval, aan ouderdom, aan dus de dood. De gevolgen van de zonde zijn voelbaar in ons lichaam. Ouder worden betekent onder andere dat je je lichaam langzaam maar zeker af ziet takelen. Als je jong bent, dan denk je alles nog te kunnen. Je springt van stoelen en tafels af. Je gaat lekker skiën. Ik weet nog toen ik jong was. Oh, skiën. Man, dat ging van de berg af met een rotgolf. Wow, ik was nergens bang voor. Jong, fris, fruitig. En nu denk je van oeps. Want mijn lichaam wil niet meer alles doen wat ik zo graag wil. Want je geest en je ziel die willen van alles. En ik denk dat de mensen die wat ouder zijn dat ook kunnen beamen. Als je 's ochtends wakker wordt en je gaat je bed uit. En het voelt allemaal zo stram. Maar je geest en je ziel die willen wel. Maar je lichaam takelt af. En dat is allemaal het gevolg van het feit dat God zegt: en je zal sterven. Op het moment dat je van die vrucht eet. Dit is een gevolg, lieve mensen, van die zondeval. Ons lichaam gaat langzaam dood. Ziekte. Dat is ook een gevolg van de zondeval. Ziekenhuizen liggen vol. En prijs God dat er een genezingsprogramma is. Door Jezus. Want door zijn bloed is er genezing. Amen. Amen, ja. En in dat alles merken we ook dat niet altijd iedereen wordt genezen. Mag ik dat zeggen hier? Ook dat is een feit. Er zijn mensen daar zoveel voor gevast, zoveel voor gebeden. Ik weet een grote goede vriend, Ronald. Wat een grote, ik zie hem nog binnenkomen. Een grote, sterke, krachtige man. Echt zo'n surfer, sixpack. Bah, man, echt zo'n. Maar hij kreeg MS. MS. En oh, wat is er voor die jongen gebeden? Wat is er voor die jongen gevast? En dat was echt geloof. Dan weet je degene die zeggen, ja, oh, jullie hadden geen geloof. Nee! Maar God heeft er dus voor gekozen, in zijn voorzienigheid, dat die jongen toch is gestorven. Zijn kist heeft hier gestaan, in de Breedpleinkerk. Zijn kinderen hebben die kist hier gedragen. Ook dat is een realiteit. Omdat wij, mens, af en toe niet beseffen hoe God er naar kijkt. Want voor God, Abraham, Isaac, Jacob, voor ons zijn deze drie mannen dood. Maar voor God niet. Want ze zijn toch bij de Vader? Voor God leven ze nog steeds. Want hij zegt, ja, maar dit allemaal hier is tijdelijk. Het is hier tijdelijk. En God geneest. En God bevrijdt. En daar strekken we ons elke dag weer naar uit. Van ja, dank u wel Heer voor het genezingsprogramma door het bloed van Jezus. En in dat alles weten wij ook dat wij leven in een gevallen wereld. En dat onze lichamen aan het aftakelen zijn. Ook mensen geestelijk gewoon helemaal verward, ziek. UWV weet niet meer van voor naar achter waar ze het zoeken moeten. En ik geloof dat ze op een gegeven moment, er zijn zoveel wachtenden, dat er zelfs in 2030 gaan ze geloven naar 200.000 mensen die aan het wachten zijn. Heb ik gehoord van het nieuws van de week. Onvoorstelbaar. Met andere woorden, het gaat niet goed. Daarom hebben we Jezus nodig. Dat is de reden waarom Jezus, want Jezus is het antwoord. Jezus is de weg en Jezus is de oplossing. En we kunnen het wel proberen te gaan roeren en gaan doen en pilletjes en dingetjes. Uiteindelijk gaat het erom dat wij dicht bij hem leven in die waarheid. En dan zeg ik, Heer, dank u wel. Wij zijn niet fatalistisch. We laten niet zomaar alles over ons heen komen. We zijn ook niet nonchalant. Maar in dat alles beseffen wij genade. Alles is genade. Wat Paulus ook vroeg van, Heer, laat die doorn, oh alsjeblieft. Maar hij bleef ook ergens mee tobben. Met andere woorden, wij leven namelijk gewoon in een wereld. Dit is allemaal tijdelijk. Dit is allemaal tijdelijk. En daarom zegt God tegen ons allemaal, daarom heb je een verheerlijk lichaam nodig. Je hebt een verheerlijk lichaam nodig. Want jouw lichaam is dodelijk aangetast door de zonneval. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn. Terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijk lichaam. Zegt Romeinen 8 vers 23. Dat zal onze bevrijding zijn. Want hoe ouder je wordt en hoe meer je aftakelt. En je voelt je gevangen in je lichaam. Wat een bevrijding is dat. Dat je mag sterven in Jezus. Wat een bevrijding zal het zijn. Dat je je ogen mag open doen. En je voelt je helemaal vrij. Niet meer onderdrukt door de zonde. Niet meer in dat vergankelijke leven, lichaam. Niet meer gevangen in de zonde. Met de machten van de hel die bezig zijn. Ons lichaam moet verlost worden. Evenals de ziel en de geest. Maar ik zeg jullie 1 Korinthe 15, broeders en zusters, vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. En ten vierde, omdat het een volmaakte staat vereist om in Gods tegenwoordigheid te kunnen leven. Ons lichaam zou dat niet kunnen dragen, ons aardse lichaam. We hebben een verheerlijk lichaam om zijn heerlijkheid en zijn glorie te kunnen aanschouwen, te kunnen absorberen en staan te blijven. Want in het aards lichaam, dat gaat het niet worden. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze zag eruit als een bruid, daar hebben we weer de bruid, die zich voor haar bruidegom heeft mooi gemaakt. En vanuit de hemel hoorde ik een stem luid zeggen, dit is de plaats waar God voortaan bij de mensen zal wonen. Zij zullen zijn, volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal een God zijn, hij zal alle tranen van hun ogen afvegen. De dood zal er niet meer zijn. Niemand zal nog verdrietig zijn. Niemand zal treuren of pijn hebben. Want de eerste dingen zijn voorbij. En hij die op de troon zit, zei, ik maak alles nieuw. Tegen mij zei hij, schrijf dit op, want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat ik heb gezegd. Straks krijgen we dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar heb je een geschikt lichaam nodig om op te kunnen leven. Daarom hebben wij een onvergankelijk lichaam nodig. Een verheerlijkt lichaam. En vervolgens zegt de Bijbel ook dat als wij sterven, want Jezus kwam terug en heeft zich laten zien aan al zijn discipelen, aan honderden mensen. En Jezus had op dat moment een verheerlijkt lichaam. Hij kon allerlei zaken, hij kon allerlei dingen doen met dat verheerlijkte lichaam, wat wij als mensen hier op aarde absoluut niet kunnen. En de Bijbel zegt dat wij hetzelfde lichaam gaan krijgen als Jezus heeft. Waar staat dat? Filippenzen 3 vers 20. Maar wij zijn bewoners van een koninkrijk in de hemel. En zo moeten wij ook leven. En daar vandaan verwachten we ook de Heer Jezus Christus als onze redder. En dan komt het. Hij zal ons sterfelijk lichaam veranderen. Het zal dan hetzelfde worden als zijn hemels lichaam. Dat doet hij door de kracht waarmee hij alle dingen aan zich gehoorzaam maakt. En als zesde reden waarom wij een verheerlijk lichaam nodig hebben, is wij zijn incompleet zonder een lichaam. God heeft ons zo gemaakt dat wij een lichaam nodig hebben. Want wij zijn geschapen naar zijn beeld. Lichaam, ziel, geest. En op het moment dat je dus sterft, hebben wij geen lichaam. Want onze geest en ziel, we gaan naar de Heer toe, maar ons lichaam blijft hier achter. Dus zijn wij incompleet. De mensen die dus nu bij God de Vader zijn, zijn incompleet. Want er moet nog iets gebeuren. Ik ga dat toch lezen met elkaar. 2 Korinthe 5 vers 1 tot met 4. 2 Korinthe 5. Want we weten dat we maar tijdelijk in dit lichaam wonen. Net zoals je maar tijdelijk woont in een tent. En die aardse tent, ons lichaam, zal op een dag worden afgebroken. Maar daarna geeft God ons in de hemel een eeuwig huis, dat niet door mensen is gemaakt, maar ons hemelse lichaam. En we verlangen er heel erg naar om dat hemelse lichaam als een stel nieuwe kleren aan te trekken. Want we willen niet een geest zonder lichaam zijn. Zolang we nog in dit aardse lichaam wonen, hebben we veel te lijden. Toch verlangen we er niet naar zonder lichaam te leven. Maar we verlangen ernaar in een beter lichaam te wonen. We willen graag ons nieuwe hemelse lichaam aantrekken. Want dan wordt het sterfelijke, de tijdelijke tent, ons lichaam, vervangen door het leven, het eeuwige huis, ons hemelse lichaam. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Dat is waar God ons voor heeft gemaakt. Daarvoor heeft hij ons ook zijn geest gegeven. Want de geest, de Heilige Geest, is de voorproef en het bewijs van wat nog zal komen. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Oké. Helder? En nu gaan we die tekst die we al een aantal keer hebben gelezen, nog een keertje lezen. En dan gaan wij beseffen, aha. Ja, dan gaan we dat ook beter begrijpen. 1 Thessalonicense 4, want op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee. Met andere woorden, wat is het moment dat we een verheerlijk lichaam gaan krijgen? Bij die opname. Als we leven. Als we gestorven zijn in Christus, dan worden wij uit de dood opgewekt. We worden uit de dood opgewekt en ontvangen een verheerlijkt lichaam. Om te kunnen functioneren in die geestelijke wereld. Snapt u? Ik weet, het is. Maar zo hoort het en zo is het. Want Jezus komt zijn bruid halen. Jezus komt zijn bruid halen. En wat is het eerste wonder wat Jezus heeft gedaan? Het allereerste wonder was water veranderen in wijn. En hij heeft ook iets gezegd over een wijnzak. Dat je nieuwe wijn niet moet doen in een oude wijnzak. Waarom niet? Dan explodeert het. Stel je een oude gebruikte wijnzak voor. Broos, uitgedroogd, niet merkbaar. Zoals ons lichaam af en toe zou kunnen zijn. Als je bruisende nieuwe wijn ingiet, spat het uit elkaar. Zo is ons huidige lichaam niet in staat om het glorieuze leven van die opstanding te kunnen dragen. Daarom hebben we een nieuw omhulsel nodig. Het nieuwe verheerlijkte lichaam, bereid en klaargemaakt om dat hemelse te bevatten. Heeft hij wel eens gezien dat er op een waterflesje, zo'n waterflesje, hè, die flesjes met water, staat daar een houdbaarheidsdatum op? Staat er een houdbaarheidsdatum op? Waarom staat er op een flesje water een houdbaarheidsdatum? Dat water gaat toch niet? Wat kan er met dat water gebeuren? Dat water blijft toch goed? Waarom staat er dan toch op zo'n flesje van water een houdbaarheidsdatum? Ja, maar waarom? Want het water, daar gebeurt niks mee. Het heeft te maken met het flesje. Het heeft te maken met het omhulsel. Daar waar het in zit. Want op een gegeven moment gaat het omhulsel bepaalde stofjes vrijlaten, waardoor het water, wat verder goed is, besmet kan worden. Aha, het gaat dus om het flesje. Het gaat om het omhulsel. Zo ook wij. Wij hebben een houdbaarheidsdatum. Op een gegeven moment wil ons lichaam niet meer. En dat we dan ook direct daar ook weer meenemen, want wij zijn zo gefocust op het hier en op het nu. Op eventueel een pensioen, een huis, trouwen, kindjes krijgen. We zijn zo bezig met het hier en nu. En dat is ook goed, dat is ook belangrijk. Maar dat wij vergeten waar het werkelijk om gaat. En dat het om God, dat het God niet gaat om hoeveel jaren we hier op aarde hebben doorgebracht. Het gaat er bij hem om, hebben wij de opdracht die hij in ons heeft gelegd, hebben wij die uitgevoerd. Daar gaat het om. Want je kan zeggen, Jezus is heel erg jong gestorven. Als je met 33 jaar sterft, dan zeggen wij al heel snel, je bent te jong gestorven. En dat is wellicht ook helemaal zo. Zeker op het moment dat je dus niet gedaan hebt wat God van je had gevraagd. Dus met andere woorden, jouw opdracht, mijn opdracht, is om in het leven wat wij krijgen. Want op elk leven staat er een houdbaarheidsdatum. Dat zie jij niet, maar die is er wel. Want God geeft jou een bepaalde tijd hier op aarde om datgene te doen wat hij van jou vraagt. En dan zullen wij op een gegeven moment in zijn tegenwoordigheid komen en zullen wij rekenschap moeten afleggen met dat stukje leven in de tijd die wij hebben gekregen. Hoe hebben wij het eraf gebracht? Daar waren die mannen die talenten kregen. Die koning die ging op reis en hij gaf allerlei talenten. Die verdeelde hij en hij zei, ik ga op reis. Doe er wat mee. Want ik wil terugkomen en ik wil een return on my investment. Ik wil terugzien, ik wil iets terugzien van hetgeen wat ik in jou heb gestopt. Wij allemaal hebben een opdracht, wij allemaal hebben talenten gekregen, wij allemaal zijn hier met een reden. Je bent geen ongelukje. God heeft jou bedacht, hij heeft jou uitgedacht, hij heeft jou helemaal uitgedacht. Hij zegt, die persoon, die wil ik hebben in deze periode. Want dit is de opdracht die ik die persoon heb gegeven. En we weten ook dat verhaal. Sommigen die gingen ermee aan de slag. En de ene die verdubbelde het en die andere die verdubbelde het. En die andere die de een had gekregen. En die misschien heel erg mistroostig en depressief en minder waardig rond heeft gelopen. Ik heb maar één talent. Ik heb maar één talent. Die andere die krijgt de 10. Die andere krijgt de 5. Ik heb er maar 1. Ja. Oh, wat kunnen wij ons in de put praten. Wat kunnen we negatief over ons denken. Terwijl God zegt, ja, maar heb ik toch 1? Want het gaat toch niet om wat anderen hebben. Jij hoeft toch geen verantwoording af te leggen wat anderen hebben gekregen. Jij hebt verantwoordelijkheid af te leggen over jouw leven. Wat ik van jou vraag. Nou, weet je wat, ik stop hem maar in de grond. Stop hem maar in de grond. Ik zie wel. Ik zie wel als hij komt. Dan bekijk ik het, dan zie ik wel allemaal wat er gebeurt. Hoor je de houding? Want ik ben toch verder goed? Ik heb toch geen bank beroofd? Ik heb toch geen moord gepleegd? Dus als God liefde is, dan komt het heus wel goed. Nee, zegt de Bijbel, dan komt het niet zomaar goed. Want je hebt Jezus nodig, dat je hem herkent in jouw leven. Zeg je, Heer, ik leef voor u. Maar ja, die gast, die had het begraven in de grond. Dus toen kwam de koning terug. En die zegt, kom op. Wat heb je ermee gedaan? Wat is mijn ROI? Wat is mijn return on investment? Wat krijg ik ervoor terug? Want ik heb zoveel in je gestopt. Ik heb zo in geloofd. Ik heb je losgelaten. Ik heb je... Come on. En die anderen die kregen een beloning. En die andere vent zegt, ja, ik wist, had een heel een blabla verhaal. En ik zie ze allemaal over de troon van God staan. Die staan allemaal een blabla verhaal. Ja, dit was te kort en zus was te lang. En ik was geboren in een verkeerd land. En ik had een verkeerde huidskleur. En mijn moeder en mijn vader, die was slecht. En die komen allemaal dingen waarom zij zeggen, ja, maar daarom heb ik het begraven. En God zegt, wat? Had het alsjeblieft dan nog aan de bank gegeven, dan had ik het nog met een beetje rente terug kunnen krijgen. Met andere woorden, hoe durf je om te gaan met je leven zoals jij denkt dat goed is? God zegt, ja, maar ik heb jou gemaakt. Ik heb jou geschapen. En ik weet, het is een gevallen wereld. En ik weet, de vijand is erop uit, want we hebben niet te strijden. We hebben te strijden tegen, niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden. Daar is een geestelijke strijd. Absoluut. En de vijand die lacht in zijn vuistje op het moment dat wij gaan talenten gaan begraven. Vind je prachtig? Zeg, yes, stop me lekker in de grond. Verzin mij lekker een smoesje. Maar dat werkt niet. Je houdt jezelf voor de gek. Want uiteindelijk, lieve mensen, wij zijn geboren om te leven niet hier op aarde. Dit is nu op dit moment onze bestemming. En we gaan er alles uithalen wat we eruit kunnen halen. Weten dat er een enorme strijd gaande is. En er is een eindtijd. En er is een antichrist die straks gaat opkomen. En er gaat een 7-jarige verdrukking zijn. Ellende gaat komen over de aarde. Maar wij maken ons klaar, omdat wij ook weten, op het moment dat daar die opname gaat zijn, en wij Jezus gaan ontmoeten in de lucht, krijgen wij een onvergankelijk lichaam. Dan is daar de geest, dan is daar de ziel, en is daar dat onvergankelijke lichaam, wat wij nodig gaan hebben om strakjes te kunnen functioneren in de wereld, in die nieuwe hemel, die nieuwe aarde die gaat komen. Want dat hebben wij dan nodig. En daar gaan we allemaal met elkaar nog over stilstaan. Maar blijkbaar hebben wij attributen nodig in ons lichaam, in dat verheerlijkte lichaam, wat wij daar dan nodig hebben. Stelt u toch eens voor dat we strakjes in een dimensie terecht gaan komen, dat wij muziek niet alleen kunnen horen, maar dat in het verheerlijkte lichaam wij muziek kunnen proeven. Dat wij muziek kunnen ruiken. Stel je nou eens voor. We gaan iets meemaken, lieve mensen, zoals God dat heeft bedoeld. Zoals God dat heeft bedacht. En wij zitten hier nog vast aan het aardse. En we gaan het maximale eruit halen. Ik wil absoluut stukjes van de Vader zelf horen. Jij, goede, getrouwe dienstknecht. Dat wil ik horen. Dat wil ik horen. Wie zegt, ja, dat wil ik ook horen. Dat je dat gaat horen. Dat als je voor de troon van God staat. Dat hij dan tegen jou zegt. Toppie. Je bent een toppertje. Je bent geweldig. Je hebt gedaan wat ik van je vroeg. Je bent gehoorzaam geweest. Je hebt je leven voor mij overgehad. Je bent er echt voor gegaan. Je bent niet nonchalant geweest. Maar je hebt de dingen opgepakt. Binnen alle beperkingen die je had. In het gezin waar je bent opgegroeid. Met een vader die je hebt mishandeld. Die je wellicht hebt verkracht. Met een moeder die het nergens tijd voor had. Je hebt het gered. Je hebt alles uit de kast gehaald. Je hebt alles op alles gezet om in mij die overwinning uit te leven die ik behaald heb aan het kruis. Jij hebt het opgepakt. Oh, geweldig, jij getrouwe dienstknecht. Dat wil je dan te horen. Met andere woorden, wij hebben huiswerk met elkaar van, oh Heer, dat wil ik zoeken en ik wil erbij zijn. Ik wil erbij zijn als Jezus strakjes gaat komen. Stel je toch eens voor dat je achter moet blijven. Oké. Eén stapje verder. Is dat goed? Als nog even één stapje verder. Wat gebeurt er als jij en ik, de kerk, de Ecclesia, er niet meer zijn? Want er gaat dus een moment komen dat Jezus gaat terugkomen. Dat is die opname. De hele kerk, de hele Ecclesia, die is er dan niet meer. Wat gebeurt er dan? Kun je zich voorstellen wat er dan gebeurt? 2 weken terug heb ik daar een en ander over uitgelegd. Maar lieve mensen, ik ga u nu ook een stukje uit de Bijbel voorlezen. Waarvan je zegt, van, staat dat in de Bijbel? Staat dat werkelijk echt in de Bijbel? Ik heb het nog nooit op die manier gelezen. Ik weet zeker dat u dat gaat vinden, denk ik. 2 Thessalonicenzen 2. Dat is de brief die Paulus heeft geschreven aan de Thessalonicenzen. En even is de context ook weer. Context is, de Thessalonicenzen, die hadden het zo zwaar. Ze werden zo vervolgd in hun geloof, dat ze eigenlijk dachten van, joh, hebben wij de opname wellicht niet gemist. En Paulus, die schrijft hier onder andere ook voor, erover. Moet je luisteren, dan staat er. Nu willen we jullie iets schrijven over de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat we weer samen met Hem, met Jezus zullen zijn. Denk niet dat die dag nu al is gekomen. Dus die opname is echt nog niet geweest. Denk dat nou niet. Laat je daarover door niemand iets wijs maken. Niet door een profetie, want die is dan gelogen. Niet door een preek, want die is dan niet waar. En niet door een brief waarvan gezegd wordt dat die door ons is geschreven. Niet een appje, niet een e-mailtje, Instagram, TikTok. Nee. Laat je door niemand iets wijsmaken op wat voor manier dan ook. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren. Eerst zullen heel veel mensen hun geloof kwijtraken. Zie je wel dat gebeuren? Eerst zal er een mens aan de macht komen die zich helemaal niets van God aantrekt. Hij zal een slecht mens zijn. Hij is de tegenstander van God. Hij is tegen de aanbidding van God. Hij zal zelfs in Gods tempel gaan zitten en beweren dat hij zelf God is. Hij zal zelf als God aanbeden willen worden. Wie zou dat zijn, denkt u? De antichrist. De antichrist. Oké, maar nou komt een stukje waar ik denk van, wow, dit zet alles in een ander daglicht. Vers 5. Weten jullie nog dat ik dit ook al een paar keer heb gezegd toen ik bij jullie was? Want Paulus die was daar en die heeft dus onderwijs gegeven, onder andere over de eindtijd. Waardoor ze dus ook dachten van ja, maar hebben we het misschien al gemist, want we hebben het al zo zwaar. We hebben het al zo moeilijk. En Paulus die gaat verder en die zegt, en jullie weten nu wel, wat hem, de antichrist, op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. Met andere woorden, God heeft een specifieke, bepaalde tijd waarin hij de macht zal gaan krijgen. Maar het is God die dat bepaalt, want hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is. En omdat God de regie over alles heeft, zal God ook die tijd in zijn handen hebben. Amen. Vers 7. De wetteloosheid is nu al in het verborgen aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt. Ik ga het nog een keer lezen. De wetteloosheid is nu al in het verborgen aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem, de antichrist, tegenhoudt. Pas als die weg is, zal hij aan de macht komen. Dus pas als die persoon weg is, of datgene weg is wat hem tegenhoudt, dan zal hij aan de macht komen. Maar Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond. Hij zal hem vernietigen als hij komt. Heeft dat wel eens op die manier gelezen? Want dan hebben we een antichrist. En daar is dus nu iets wat de antichrist dus nog tegenhoudt om echt aan de macht te komen. Daar gaat een specifieke tijd zijn. En ik kan mij helemaal voorstellen, en heel veel bijbelleraren die geven dat ook op die manier aan, dat het eigenlijk de Heilige Geest is die die weerhouder is. En de Heilige Geest woont in de gemeente en weerhoudt eigenlijk dat openlijk doorbreken van dat kwaad. En wanneer de gemeente wordt opgenomen, die harpazo, weet je dat nog wel? Dan wordt die weerhoudende kracht weggenomen uit de wereldorde. Op het moment dat wij er niet meer zijn, dan kan daadwerkelijk de helse machten doorbreken, want er is geen kerk meer. Er is geen kerk meer. En dit opent de deur voor de antichrist om op te staan. Dus de Bijbel leert ons dat de kracht van het kwaad al aan het werk is. Ik ga nu ook afronden hoor. Het is subtiel, soms verborgen, maar het is een kwade kracht. Dat werkt in ideologieën, in systemen, in misleiding, in rebellie tegen Gods waarheid. We zien dat wereldwijd, we zien dat in wereldleiders, we zien dat in Europa, we zien dat overal. Zien wij dat, zien we dat werken. Dus het kwaad wordt op dit moment tot op een bepaalde hoogte en gradatie tegengehouden. De Bijbel zegt ook dat wij niet bovenmate verzocht zullen worden. Met andere woorden, daar is een bepaalde begrenzing van wat God daadwerkelijk toelaat en toestaat. Daar is dus nu een bepaalde bescherming nog zelfs over de hele wereldorde, waardoor God zegt tot hier en niet verder. En dat heeft met jou en mij te maken, wij de kerk, wij de Ecclesia, want wij zijn het zout. Dus wij wandelen eigenlijk als zoutvaatjes door de samenleving. En overal waar wij komen, strooien wij het zout, want wij zijn dat zout. Want wat gebeurt er? Mensen gingen op grote reizen, de wereldzeeën bevoeren ze, en dan hadden ze vlees, en wat deden ze met dat vlees, dat gingen ze pekelen. Met zout. Waarom? Omdat het dan niet zou bederven. Dus op het moment dat zout wordt weggehaald uit die samenleving, kan het bederf, bam, toeslaan. Want wij zijn dat zout. En denk maar aan je collega's. Denk maar aan de straat waar je woont. Denk maar aan de wijk waar je woont, de buren. Op het moment dat we er allemaal niet meer zijn, dan is als het ware een dam dat het water, het kwade water nu nog tegenhoudt. Op het moment dat wij er niet meer zijn, wordt die dam als het ware weggehaald. En komt dat kwade zo over de hele wereld. En de antichrist zal opstaan. Want er gaat chaos uitbreken. En wat gebeurt er als er chaos uitbreekt? Dan ben je altijd op zoek naar een leider. We gaan verkiezingen houden aan het eind van het, in oktober. We zoeken naar een leider. We zoeken allemaal naar een leider. Leiderschap. En dan staat er iemand op. Die wonderen tekenen kan. De antichrist. En hij komt onder een vals voorwendsel. Maar daar gaan we de volgende keer op verder. Maar op deze manier worden we weggehaald uit de wereld. Ontmoeten we Jezus in de lucht. En hier op aarde gaat een verschrikkelijke tijd beginnen. Want ook het licht zal weggaan. Wij zijn het licht. Wij zijn het licht. Matteüs 5, vers 13. Jullie zijn het zout en het licht van de wereld. Dus lieve mensen, als jij nog vandaag speelt met zonde, compromissen, geestelijke lauwheid, ontwaak, word wakker, stop ermee, kap ermee. Doe het niet. Er staat zoveel op het spel. Als je gelooft, maar je leeft nog niet zoals God het eigenlijk heeft bedoeld. Je loopt de kantjes er een beetje vanaf. Je bent een beetje halfslachtig. De ene keer met de ene been in de wereld en de andere been in de kerk. En ja, je gelooft me wel, maar daar is niet die overgave. Daar is niet die liefde. En je rommelt eigenlijk maar wat aan. De opname van de gemeente is geen theorie. Maar een realiteit. En dichterbij dan ooit. Laat het toch alsjeblieft niet zo zijn dat jij hier achterblijft. Dat jij, online community, dat jij hier achterblijft. Zorg dat je niet achterblijft. En hoe weet je zeker dat je niet achterblijft? Overgave. Toewijding. Geloof in Jezus. Heer, u bent mijn koning. U bent mijn heer. U bent mijn rabbi. U bent mijn redder. En u bent ook mijn rechter. Heer, alsjeblieft. En wees niet bang. Laten we niet bang zijn. Laten we niet bang zijn in deze tijd. Want we hoeven niet te vrezen voor de toekomst. Voor hen die verankerd zijn in Christus Jezus. Want wij zijn gekocht met zijn bloed. We zijn gevuld met zijn geest. En wij zijn geroepen juist ook voor deze tijd om te schitteren als licht. En om smaakmakers te zijn daar waar wij ons bevinden in de samenleving. Daar waar jij verantwoordelijkheid hebt. Ga daar dat zout zijn, die smaakmaker. Want het is toch niet eten brood zonder zout. Het is toch niet eten patatjes zonder zout. Het is toch niet eten zonder zout. Het is niet eten, toch? Heel verdrietig, de mensen die zoutarm moeten eten. Het is niet leuk. Heb je wel eens op brood zonder zout? Kun je voorstellen een samenleving zonder zout? Maar dat gaat wel gebeuren, want wij worden opgenomen. Ben je daarbij? Wie is daarbij? Laat eens zien dat je erbij bent. Laten we eens gaan staan en zeggen, hier, ik ben erbij. Ik ben erbij. Laten we zien, laat de Heer hier, ik wil erbij zijn. Ik wil erbij zijn. Je mag komen. Waar zit hij? Ja, kom maar. Wees erbij. Wees erbij. Het is zo eenvoudig. Om die zekerheid in je hart te hebben. Jongeren. Wie voelt zich hier jong? Ben je erbij? Even aan de vrouwen vragen. Zijn jullie erbij? Even kijken of de mannen dat beter kunnen. Mannen. Zijn wij erbij? Yes. Zorg dat je erbij bent. Zorg dat je niet achterblijft. Oh, Heer, dank u wel. Oh, Jezus. We leven in ernstige tijden. Maar dit geeft hoop. Amen. Dit geeft vertrouwen. Het idee dat we straks bevrijd worden van ons aardse lichaam. En dat we een verheerlijk lichaam gaan krijgen. Woe! Geen pijntjes meer. Geen verdriet. Geen bril meer. poetsen. Geen stramme knieën meer. Geen koude voeten meer. Vind ik zo erg. Koude voeten in de winter. Van die koude voeten. Heb ik niet meer. Want ik heb dan een heerlijk lichaam. En wij kunnen dan dingen. Oh. Dat zal gaaf zijn. Dat zal gaaf zijn. Maar dan gaan we ook bijvoorbeeld naar het nieuwe Jeruzalem. Jongens, we gaan dan niet alleen meer horizontaal. Maar we kunnen ook verticaal. Jezus die komt door deuren heen. Door muren heen. Wow! Dat is ook voor ons stokjes, want wij gaan het lichaam krijgen wat Jezus ook heeft. Oh, dat wordt zo gaaf. Dit wil je niet missen. Dit wil je niet missen. Dit gaan we ook niet missen. Want vandaag gaan wij allemaal een keuze maken. Ook hebben we die gemaakt, maken we hem opnieuw. Want ik wil elke dag een keuze maken. Van, Heer, ik wil erbij zijn. Ik ben erbij. En ik leef zoals u dat wil van mij. En vraagt van mij. Want ik wil zo graag horen. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Amen. Zullen we de Heer klappen vergeven?